Wij gaan Gods woord openen met elkaar. Het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 13e hoofdstuk. En we lezen met elkaar de versen 24 tot en met 30 en de versen 36 tot en met 43. Matteüs 13, vanaf vers 24 tot en met 30. En vanaf vers 36 tot en met 43. En dan luidt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Matteüs 13, vanaf vers 24. Een andere gelijkenis heeft hij, dat is de Heere Jezus Christus, heeft hij hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de Heer des Huizes gingen en zeiden tot hem: Heere, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Vanwaar heeft hij dan dit onkruid? En hij zeide tot hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: wilt gij dan dat wij heen gaan en datzelfde vergaderen? Maar hij zeide: nee, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Laat ze beide tezamen opwassen tot de oogst. En in de tijd van de oogst zal ik tot de maaiers zeggen: vergadert eerst het onkruid en bindt het in busselen om hetzelfde te verbranden. Maar brengt de tarwe tezamen in mijn schuur. Vervolgens vanaf vers 36 tot en met 43. Toen nu Jezus de scharen van zich gelaten had, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem, zeggende: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers. En hij antwoordende zeide tot hen: die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen, en de akker is de wereld. En het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks, en het onkruid zijn de kinderen des bozen. En de vijand die hetzelfde gezaaid heeft, is de duivel. En de oogst is de voleinding der wereld, en de maaiers zijn de engelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding deze wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degene die de ongerechtigheid doen. En zullen dezelf in de vurige oven werpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. Die oren heeft om te horen, die horen. Tot zover onze schriftlezing. Geliefde gemeente, wij bedienen u vanmiddag Gods heilig woord uit Matteüs 13. En de tekst voor de verkondiging vindt u in vers 30. Matteüs 13, vers 30. Dat is het woord van onze tekst dat wij als uitgangspunt nemen in de bediening van Gods woord. We lezen dat nogmaals met elkaar. Matteüs 13, vers 30. Laat ze beide tezamen opwassen tot de oogst. En in de tijd van de oogst zal ik tot de maaier zeggen: vergadert eerst het onkruid en bindt het in busselen om hetzelfde te verbranden, maar brengt de tarwe tezamen in mijn schuur. Tot zover de woorden van onze tekst. Wij schrijven boven de preek de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. De gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. Wij staan stil bij drie gedachten. Als eerste het zaad op de akker. Als tweede de groei op de akker. En als derde de oogst op de akker. Dus als eerste staan wij stil bij het zaad wat op de akker wordt gezaaid. Overdag gaat daar die zaaier. Die zaait dat goede zaad op de akker. Maar 's nachts wordt het verkeerde zaad gezaaid. Dus jongens en meisjes, dan gaan we als eerste letten op dat zaad wat gestrooid wordt. Dat zaad wat op die akker van de wereld terechtkomt. Als tweede staan wij stil bij de groei van dat zaad op de akker. Allebei groeit op. En we zullen zien, aan het begin is er helemaal geen verschil te zien. Maar het groeit allebei op. Tot die dag daar is dat het wordt ingezameld. Dat is dan de oogst. Dat is onze derde gedachte, de oogst op de akker. Dan wordt alles verzameld en dan komt de definitieve scheiding. En gemeente, het is niet zo dat wij erbij staan te kijken naar die akker waar het ergens anders betreft. Het gaat vanmiddag over deze akker. U die dit woord hoort, hier of thuis, u die op deze akker van de wereld bent geplaatst. Het zal met u, met mij, met jou eenmaal zo gaan, of u wordt samengebonden tot die bossen en weggeworpen in de poel van vuur en zilver, of u wordt binnengedragen in de hemelse heerlijkheid. Het is één van twee. De gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. Als eerste het zaad op de akker. Als tweede de groei op de akker. En als derde de oogst op de akker. Als eerste het zaad op de akker. Geliefde gemeente, Matthäus 13... is het hoofdstuk in het Matthäus-evangelie waar de Heere Jezus spreekt in gelijkenissen. Verschillende gelijkenissen staan in dat hoofdstuk. Allemaal beeldende verhalen. Begreep dat ook hier in de gemeente vanuit de jeugdvereniging ook dit jaar stilgestaan wordt bij de gelijkenissen. Dus ongetwijfeld bent u daar en jullie, jongens en meisjes, meer ook mee bezig. Maar waarom spreekt de Heere Jezus nu in gelijkenissen? Iemand zegt, ja, dat is natuurlijk om het wat makkelijker te maken, om het wat begrijpelijker te maken. Nee. Ja, maar zegt iemand, het is toch juist dat de Heere Jezus een verhaal vertelt om iets duidelijk te maken? Ja, in die zin wel, maar niet voor iedereen. De Heere Jezus spreekt in gelijkenissen om het voor die binnenste kring van zijn discipelen bekend te maken. Te onthullen. En dat doen wij, jongens en meisjes, met bijvoorbeeld als een beeld ergens wordt onthuld en dan ligt daar zo'n groot laken overheen. Dan halen wij dat laken er vanaf en dan zie je dat beeld. En dan kun je ernaar kijken. En dan gaat iemand daarbij staan en die vertelt dan wat de betekenis daarvan is. Nou, dat doet de Heere Jezus bij de binnenste kring van zijn discipelen. Bij die scharen die erbij staat te kijken, naar die fariseeërs en die overpriesters en die schriftgeleerden, die begrijpen er helemaal niets van. Dan spreekt de Heere Jezus in gelijkenissen om het te verbergen voor hen. Om het te verhullen. Dus dat zij wel dat verhaal hebben gehoord en ze begrijpen best als het dan gaat over, ja, gewoon die alledaagse beelden, als het dan gaat over de tarwe en als het dan gaat over dat onkruid en over die akker, dan begrijpen ze best, nou, dat zijn alledaagse beelden, dat kunnen ze gewoon zien als ze naar buiten gaan. Maar ze begrijpen de betekenis ervan niet. Die betekenis is voor hen verborgen. Dat zien wij heel duidelijk in deze gelijkenis. Daarom hebben we eerst ook de gelijkenis gelezen, het verhaal zelf in de versen 24 tot en met 30. En toen zagen we dat toen de discipelen met de Heere Jezus meegingen naar huis toe, toen heeft de Heere Jezus verteld, dat waren de versen 36 tot en met 43, wat die gelijkenis nu betekent. Dus het is altijd tweeledig. Altijd als er een gelijkenis verteld wordt, dan is dat niet zo gezegd om het maar makkelijker te maken. Het werd ook eventjes in de consistorie al opgemerkt dat het helemaal niet makkelijk is om met de gelijkenissen bezig te zijn. Dus ongetwijfeld is dat voor de jongeren op de jeugdvereniging helemaal niet makkelijk. Daarom is dat ook een thema voor jullie dit jaar. Het is misschien zelfs heel moeilijk. Wat betekent het nou? En hoe moet je dat nou precies uitleggen? Want we kunnen ook heel makkelijk aan de haal gaan met de betekenis van de gelijkenissen. En dan lijkt het wel aardig en dan lijkt het ook heel geestelijk wat we daar dan van zeggen. Maar we gaan de hele verkeerde kant op. En we raken compleet van de uitleg van de Heer Jezus vandaan. Nou gemeente, dat krijg je nou als je met je eigen ogen die gelijkenis probeert te verstaan. We hebben ogen nodig waar de Heilige Geest ook die ogen opent. Zodat we werkelijk gaan verstaan wat de betekenis is van die gelijkenis voor u en voor mij vandaag. Laten we eerst luisteren naar die gelijkenis. Want het is een gelijkenis waar de Heer Jezus het Koninkrijk der Hemelen vergelijkt. Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk. En zo komen er een heel aantal beelden die de Heer Jezus ook aanhaalt. Hier in vers 24 is gelijk een mens die goed zaad zaaide in de akker. Dat Koninkrijk der Hemelen wordt hier in het hoofdstuk ook wel vergeleken met een mosterdzaad, vers 31... met het zuurdecem, vers 33, met een schat die in de akker is verborgen, vers 44, met een koopman die schone parelen zoekt, vers 45, en met een net wat geworpen is in de zee. Dus de Heer Jezus spreekt daar in datzelfde hoofdstuk allemaal over dat Koninkrijk der Hemelen. Wat is dat? Het Koninkrijk der Hemelen. Nou gemeente, dat is de heerschappij van God. Mag ik het vanmiddag maar eens zo zeggen? De heerschappij van God in de Heer Jezus Christus. Daar waar Hij regeert. In hemel, zeker. Maar ook op de aarde. Daar waar Hij Heere is. Daar waar Hij koning is. De machthebber van deze wereld. Daar waar Hij aangebeden wordt als de Heere. Dus gemeente, dat Koninkrijk der Hemelen, dat is in de hemelen. Maar dat komt hier op de aarde, daar in Oud-Beijerland, een omgeving waar mensen opnieuw geboren worden. Waar mensen tot geloof worden gebracht. Dus u komt dat Koninkrijk der Hemelen alleen binnen door wedergeboorte. Door geloof. Door bekering. En als dat niet gebeurt, gemeente, dan staat u buiten dat Koninkrijk der Hemelen. Dus gelijk maar aan het begin van de preek een vraag. Staat u door Gods genade binnen dat Koninkrijk der Hemelen? Of staat u door eigen schuld nog buiten dat Koninkrijk der Hemelen? Het is één van twee. En die scheiding die gaat dwars door de gemeente heen. Het is één van twee. En dat weet u nu. Of je staat buiten. Dan is er nog nooit een wonder in je leven gebeurd. Je bent nog niet van dood levend geworden. In die zin dat je van geestelijk dood levend bent geworden. Je bent nog niet tot geloof gekomen. Want je zit vol ongeloof in de kerk. Je bent nog niet tot bekering gekomen. Je kent de Heer Jezus nog niet. Ja, je hebt wel van hem gehoord, maar je hebt hem niet lief. Dan sta je buiten dat Koninkrijk der Hemelen. En gemeente, dan is het wel heel heilzaam dat je er dan vanavond achter komt, dat je er buiten staat. Dat je gaat leren zoeken. Want er is niets zo gevaarlijk dan dat u denkt dat u binnen in dat Koninkrijk der Hemelen staat en uzelf bedriegt voor de eeuwigheid en het wordt een keer sterven. En we hebben ook in de afgelopen tijd gezien hoe snel dat al kan gaan, hoe spoedig dat kan gaan. Er kan van alles gebeuren en dan wordt het sterven. En dan sta je voor God. En dan komt het er dus op aan. Heb je de Heer Jezus lief? Want anders ga je God ontmoeten. Maar wat ga je dan zeggen? Dat je altijd in de kerk hebt gezeten? Dat je trouw naar de zondagsschool bent gegaan. En dat is goed, gemeente, daar moet u uw kinderen naartoe sturen. Dat je trouw op de catechisatie hebt gezeten. Dat je naar de kerk bent geweest. Dat is niet genoeg. Dat is te kort. Dat is wel goed. Maar dat is de zaligheid niet. Dan hoor je vanmiddag een preek over dat Koninkrijk der Hemelen. En dan hoor je vanmiddag die gelijkenis en dan is het heel heilzaam dat je er dan vandaag achter komt dat je er buiten staat. Dat je zo gezegd wordt ontdekt aan dat je een zondaar bent. En dat de valse rust die je had wordt opgezegd en dat je gaat zoeken. En zoekers, jongens, die worden vinders. Als je vandaag je zonden gaat belijden, dan zul je barmhartigheid van de Here ontvangen. Gemeente, behoort u al bij dat koninkrijk der hemelen? Bent u zogezegd een levend lidmaat van de kerk van Christus? Leeft u onder de heerschappij van koning Jezus? En heb je het geleerd om het stuur uit handen te geven dat Hij, Jezus, koning is over je leven? Want in dat koninkrijk der hemelen zit de bruidskerk van Christus. In het koninkrijk der hemelen zitten de schapen van die goede herder. Bouwen die wijze bouwers op dat vaste fundament, die vaste rots van mijn behoud, de Heer Jezus Christus. En buiten dat koninkrijk der hemelen, ach, daar zitten die bokken, die eigenwijze bokken. En die dwaze bouwers, die zomaar op los zand gaan bouwen. En die zeggen, nou, we zien wel. We laten het er maar op aankomen voor de eeuwigheid, we zien wel. We hebben altijd toch wel netjes geleefd. En dan zou de Heere u dan binnenlaten in de hemel, omdat u netjes heeft geleefd, gemeente. Als het Christus Jezus niet is, dan kan het allemaal het vuur in. Maar met het zicht op de Heere Jezus. En de een staat van verre en die heeft daar heel veel dingen nog verborgen. Als het gaat over de eigen zaligheid, en die durft daar misschien ook nog niet zo vrijmoedig over te spreken. En de ander zo in vuur en vlam, zo die eenvoudige liefde tot de Heere Jezus. Maar als het de Heere Jezus Christus is, dan is het, komt in, gij gezegende mijn vader, van mijn vader en beërft het koninkrijk, het welk u bereid is van voor de grondlegging van de wereld. Daar gaat het om in deze gelijkenis. Want dat koninkrijk der hemelen, dat wordt vergeleken met een mens. Dus het gaat in het koninkrijk der hemelen als met een mens. Of, zoals we dat beeld ook wel hier kunnen betrekken, het gaat in het koninkrijk der hemelen als met dat tarwe. Of dat onkruid. In gedachtengemeente zien we het tafereel heel helder voor ogen geschilderd worden. Want als de Heere Jezus een gelijkenis vertelt, dan is het als het ware een heel duidelijk verhaal. Een prachtig beeldend verhaal. Ook al begrijp je de betekenis er nog niet van, je kunt het als het ware zo op het doek uitschilderen. Heel alledaags beeld. Als je naar buiten zou gaan, morgen, het is weer licht, dan zie je zomaar van die akkers liggen. Omgeploegde akkers. En dan gaat daar in het voorjaar weer zaad in die akkers. Nou, hier ook. We zien in gedachten die zaaier gaan overdag met die zak met zaad. En dan gaat hij dat zaad over die akker strooien met gulle hand. Die akker is van die zaaier. En dat zaad wat daar in die zak zit, die is ook van die zaaier. De akker en het zaad is van de zaaier. Zo gezegd heeft de zaaier de regie op die akker. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Nou, dat vragen de discipelen ook al gelijk aan hun meester als ze thuis zijn. Heren, verklaar ons die gelijkenis van het onkruid van de akker. En gemeente, dat is wel opmerkelijk dat die discipelen dan ineens helemaal vergeten dat het gaat over het koninkrijk der hemelen. En dat ze die gelijkenis ineens hebben bestempeld als de gelijkenis van het onkruid op de akker. Ze zijn als het ware gelijk al aan de haal gegaan met die woorden van de Heere Jezus. Opmerkelijk. Het is helemaal niet de gelijkenis van het onkruid op de akker. Het is de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe op de akker. Zo zie je maar, gemeente, als dingen verborgen zijn, dan ga je met de gelijkenis heel snel aan de haal. Wie die zaaier is, nou, dat is wel duidelijk. Dat is God. Of, Of nog iets specifieker, dat is de Zoon des Mensen. Zo wordt de zaligmaker in het evangelie van Matthäus vaker genoemd. De Zoon des Mensen. Hij die gekomen is naar deze aarde. Hij die de mensenzoon is, die gekomen is om zalig te maken dat verloren was. Dus het gaat die gemeente over de zaligmaker, de Zoon des Mensen. De Heer Jezus die daar over die akker van de wereld gaat en zo dat goede zaad ook strooit op de akker. En die akker, dat is de wereld. Dat is de kosmos. En let wel gemeente, dat is de van God vijandige wereld. Dat is de wereld die tegen God heeft gezegd, ik wil niks meer met u te maken hebben. Wij redden onszelf prima. Alzo lief heeft God die vijandige wereld gehad. God komt op die wereld waar geen mens op hem zit te wachten. Waar niemand die zaaier welkom heet. En waar niemand blij is dat hij dat goede zaad zaait. Zo is de Heer Jezus gekomen, gemeente, als dat tarwegraan. Op deze aarde geplaatst. Om te gaan sterven. Om als dat stervende tarwegraan daar in de aarde te worden gelegd. En als die afsterft, dan gaat die tarwegraan, die aar gaat groeien en dat gaat vruchten dragen. Alzo lief heeft God deze wereld gehad. Daar gaat het over in deze gelijkenis. Dus die zaaier die heeft het behoud op het oog van die akker. Hij zaait immers het goede zaad. En het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Dus dat zijn zij die bij het koninkrijk der hemelen behoren. Goed zaad. Dat zijn zij geworden door Gods genade. Petrus schrijft het zo in de eerste Petrusbrief, 1 Petrus 1 vers 23... Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dus dat wonder van wedergeboorte heeft bij de kinderen van het koninkrijk plaatsgevonden. Dat is het werk van Gods geest. Daarom hebben we ook het werk van de Heere beleden, met name ook als het gaat over het werk van de Heilige Geest in de geloofsbelijdenis van Nicea. Die Heer is en levend maakt. Dat doet hij hier, dat doet hij nu. Met die verwachting bent u toch ook de kerk binnengekomen? Hier kun je bekeerd worden, jongens. Hier zet de Heer de wissels van het leven om. Hier werkt de geest. Wij zijn te gast in deze kerk allemaal. Het is van Gods geest waar hij woning maakt. En dan komen we hier naar binnen. En dan beklimmen we hier de kansel. En dan gaan we daar onze stoel, onze plaats innemen in de bank. Dan wil de Heere hier van dood levend maken. En dat doet de Heere door dat levende en eeuwig blijvende woord van God. Dus de Heere Jezus spreekt hier over dat goede zaad. Die wedergeboren kinderen van dat koninkrijk. Dat God geheiligde zaad dat het gezegend aardrijk zal gaan beërven. Maar zover is het nog niet. Dat duurt nog even voordat de oogst daar is. Want kijk eens, er gebeurt nog wat op die akker. 'S Nachts. Het kan het daglicht niet verdragen. Er komt een vorst van de duisternis. Die komt ook op die akker. Niet op een andere akker. Niet ernaast. Maar op diezelfde akker. Dus daar waar de mensenzoon heeft gelopen. En het zaad heeft gestrooid. Daar komt naar de vorst van de duisternis. En die stampt daar zo over die akker heen. En die zwiept daar met zijn staart. Dus die grote rode draak over de akker van de wereld heen. En dan zaait hij daar verkeerd zaad, slecht zaad. Dus het werk van de vorst der duisternis komt naar boven. Kijk, de kinderen van het koninkrijk, dat zijn kinderen van de dag. Maar er zijn ook kinderen van de nacht. Paulus schrijft dat aan de gemeente van de Thessalonicenzen. En dan spreekt hij tegen die gelovigen daar in die gemeente en dan zegt hij, gij zijt kinderen van het licht, kinderen van de dag. Maar er zijn ook kinderen van de nacht en er zijn ook kinderen van de duisternis. Dat zijn de goddelozen. Nou, dan gaat het hier in de gelijkenis over dat zaad wat 's nachts als dat onkruid wordt gezaaid. Kan het daglicht niet verdragen. Als de mensen sliepen, zo zegt vers 25, kwam zijn vijand. En hij zaaide dat onkruid midden in de tarwe. En hij ging weg. Dus gemeten midden tussen de tarwe. Dat onkruid, dat is ook zaad. Dat gaat ook ontkiemen. En dat gaat ook groeien, maar u begrijpt, dat is geen winst voor die akker. Het wordt niet voor niks onkruid genoemd. Dat wat geen kruid genoemd kan worden. Iets waar je in je tuin of op je land vanaf wil. En dat onkruid, dat zijn de kinderen des bozen. Dat is dat verkeerde zaad. Dat zaad van de boze. En wie die boze is, ach, dat is gelijk al duidelijk. Dat is de duivel. Hij die alles verstrooit en verwart op deze akker. Gemeente waar de Heere krachtig werkt, dan moet u maar vanuit gaan dat de duivel ook krachtig werkt. Als er in de gemeente nauwelijks vrucht is, nauwelijks groei is in het geestelijk leven, ach, dan laat de duivel die akker ook wel een beetje links liggen. Maar daar waar de Heere krachtig met zijn woord ook werkt en waar ook mensen in de ruimte worden geplaatst, daar waar ook het evangelie ook vrucht draagt, daar is de duivel ook actief. U kent dat voorbeeld toch? Wat wel eens gezegd, als de Heere zijn kerk bouwt, dan bouwt de duivel daar zijn kapel naast. Maar dan wel zo, gemeente in dit beeld, dwars door elkaar heen. In één kerkgebouw, op één dorp. Weet je wanneer het merkt, jongens, meisjes, als je tot geloof gekomen bent. Als de Heer in je leven is gaan werken. Dan kan het zomaar gebeuren dat ineens die vrienden, waar je eerst wel bevriend mee was, ineens zeggen, joh, wat moet dat nou? Ga mee, joh. En je voelt die zuigkracht van de wereld. Maar het kan ook in de kerk gebeuren dat mensen zeggen, ja, maar dat gaat zomaar niet. En net iemand tot geloof gekomen, net iemand tot ruimte gekomen, aan het avondmaal gegaan. En er wordt van alles weer van gevonden door andere mensen. En ook dat onkruid, dat komt zo op tussen het goede zaad. Het is gewoon te zien, die groei op de akker, onze tweede gedachte. Want het komt allebei op. Zowel dat goede zaad als dat verkeerde zaad. Zowel dat tarwe als dat onkruid. En dat onkruid, dan moet u weten, gemeente, dat is die giftige dolik. Nee, geen tarwe. Maar het lijkt er precies op. Giftige dolik. Het wordt ook wel brandkoren genoemd. Zeer schadelijke en bedwelmende vorm van onkruid. Je wordt er dronken van als je het gebruikt. Als je het inneemt, kan het zelfs giftig zijn, zelfs dodelijk zijn. Het lijkt op het eerste gezicht helemaal geen verschil. Dolik, dat heeft van die scherpe grasachtige bladeren. Iets smaller dan de tarwe. Maar als je het een beetje van een afstandje bekijkt, dan zie je het verschil niet. Zolang de bladeren alleen te zien zijn, dan lijkt het sprekend op de tarwe. Het lijkt zo sterk op de tarwe dat het ook wel valse tarwe wordt genoemd. Alleen de kenners, die kunnen die dolik van de tarwe onderscheiden. In gedachten gemeten zien we die akker zo voor ons. Tarwe groeit op, het onkruid schiet daartussen op. Tot nu toe lijkt het allemaal nog precies hetzelfde. Ja, gemeente, totdat de vruchten komen. Totdat aan die tarwearen de vruchten zijn te zien. Dan zie je het verschil heel duidelijk. Want die aren van de tarwe, die zitten heel dicht bij elkaar aan die halm. Maar de vruchten van de dolik, die staan veel losser. En die staan veel verder van elkaar af. Het onkruid wordt zichtbaar op de akker. Als een vrucht zichtbaar is. En dat is de betekenis van de gelijkenis wat de Heere Jezus hier vertelt. Als de vruchten gezien worden, Dus als er wat in het hart leeft naar buiten komt, dan ga je het verschil zien. Dan zie je de kinderen van de boze en de kinderen van God. En die zijn totaal verschillend. Die leven zogezegd in dezezelfde wereld. Met ten diepste leven ze in een hele andere wereld. Kinderen van God, van de Allerhoogste, geworden door geloof, bekering. Dragen vrucht van de geest. En kinderen van de boze dragen de werken van het vlees. Wat zijn die werken van het vlees? Nou, dan moet je de Galatenbrief eens lezen. Galaten 5. Die werken van het vlees die naar boven komen bij die mensen die nog onbekeerd zijn. Paulus noemt het werken meervouds. Welke zijn? Overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Als die zonde er niet tussen staat, waar jij zo in vast zit, jonge vriend, dan vul die dan maar gauw gewoon aan. Die zulke dingen doen, die zullen het koninkrijk van God niet beërven. Dus als je daarmee doorgaat, als je daarin volhardt, dan kom je de hemel niet binnen. Nou, dat is wel duidelijk. Dat is die vrucht van het onkruid wat op de akker wordt gezien. Die doen die werken van het vlees. En met het een komt het ander. Als je veel drank op hebt, weet je nauwelijks meer wat je doet. Val je makkelijk ook in overspel. Met de ene zonde komt de andere zonde. Hoe anders is het met de vrucht van de geest? Vrucht, enkelvoud. Dat wat de geest erin heeft gelegd en met het een komt het ander. Want dat hoort ook allemaal bij elkaar. Wat is dat? Nou zegt Paulus, de vrucht van de geest is enkelvoud. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Nou, die goede vrucht is te zien uit die tarweaar. Zo gaat het met de kinderen van het koninkrijk. En die groeien tegelijkertijd op met dat onkruid, op diezelfde akker. Gemeente, dat is de bittere realiteit na de zondeval. Hoe kan dat? Nou, daar vragen de dienstknechten zich ook af. Heren, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft u dan dit onkruid? Hoe is het ooit zo ver gekomen? U zaait toch goed zaad? Waar komt dan dat verkeerde zaad vandaan? Nou, dan gaat de Heer des Huizes en zijn knechten uitleggen hoe dat kan. Vers 28. En hij zeide tot hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. En die vijand, dat is de duivel. Die heeft dat onkruid gezaaid. Maar hoe kan dat dan, gemeente, hoe kan dat dan? Die akker is toch van God? Ja. Maar die akker is wel van God afgekeerd. We hebben God van die akker verbannen. En op die wereld breidt de Heere het koninkrijk der hemelen uit. Begrijp je dat nog, jongens? Weet je wat ik had begrepen? Als de Heere een andere wereld, kijk, deze met vuur had verbrand, en als die op een andere wereld en met andere mensen opnieuw begonnen was. Maar dat doet hij niet. Uit het nageslacht van Adam en Eva, zondaren, gaat de Heere zijn koninkrijk uitbreiden. En daar blijft de duivel nog actief, dat begrijp je, totdat de ogen daar zal zijn. Totdat het moment daar is, heeft de duivel ook nog zijn invloed. Veel invloed. Gemeente, kijk maar om u heen in deze wereld. Wat staat er al niet voor een onkruid op de akker? En te midden van die tarwearen groeit dat onkruid op. En het onkruid, het lijkt wel steeds meer te worden. Denk eens in onze omgeving waar we wonen. Vroeger was het alles in Nederland veel godsdienstig. Ik denk dat de oude mensen dat wel kunnen beamen. Was het Nederland wel het Israël van het Westen genoemd? Wat moeten we dan doen nu? Moeten we ons terugtrekken in de kloosters? Moeten we de strijd aangaan met ongelovigen? Nou, dan vragen de dienstknechten zich ook af. Wilt gij dan dat wij heen gaan en datzelfde vergaderen? Dus dat wij dat onkruid eruit gaan trekken? Nee, zegt de zaaier, dat wil ik niet. Want als je het onkruid eruit trekt, dan trek je misschien ook de tarwe eruit. En als je oppervlakkig kijkt daar op die akker, dan zie je het verschil helemaal niet. Nee, niet vroegtijdig dat onkruid verwijderen. Laat het opgroeien tot de oogst. Tegelijkertijd op diezelfde akker van de wereld groeien. Altijd in elke tijd. Of dat nou in de reformatie is. Of dat nou in de tijd van de vroege kerk is. Of in de tijd van het Nieuwe Testament. Nog wat vroeger. Of in de tijd van nu. In alle tijden groeien maar twee soorten mens op de akker. Dat goede zaad dat opgroeit tot Gods eer. Dat zijn die kinderen van het koninkrijk. Maar ook dat onkruid. Dat zaad wat opgroeit tot eigen roem. Kinderen van de boze. Je ziet op die akker wedergeboren christenen. En niet wedergeboren christenen. Je ziet gelovigen en niet gelovigen. Kinderen van de Heere en kinderen van de duivel. En die beiden groeien op diezelfde akker. Gemeente in gedachten zat ik in de voorbereiding zo te denken. En toen zag ik zo twee van de jochies daar. In die kring op de kleuterschool. Braaf als ze zijn, zitten ze naast elkaar. Je merkt nog nauwelijks het verschil. Eventjes later zie je ze zitten op zondag, de zondagschool. Dezelfde jochies, ze leren dezelfde tekst aan. De een doet dat met het verlangen in zijn hart, de ander ja, zegt het maar gewoon zo op. Het ziet er nog steeds hetzelfde uit, net als die tarwe en die dolik. Totdat je later diezelfde kinderen ziet opgroeien. De een gaat naar de catechisatie, de ander denkt, waar is dat nou weer goed voor? Ik kan mijn tijd wel beter besteden. Weer een fase later. Dan zie je die twee jochies die opgegroeid zijn als twee mannen. De een kerkelijk getrouwd. Levenspartner tegengekomen. Geloofsbelijdenis mogen doen. Tot geloof gekomen. Avondmaal gevierd. Misschien betrokken geweest bij de opbouw van de gemeente in Oud-Beijerland. En die andere jongen, helemaal van het pad afgeraakt. De wereld ingetrokken. Ze gaan samenwonen, want ja, ach, het huwelijk. Meerdere relaties gehad. Die leeft als het onkruid op de akker. Weer een fase later, gemeente, zie ik twee families. Die twee families van die twee jochies uit die kring. De ene familie zien we naar het kerkhof gaan. Zojuist zijn ze in de rouwdienst nog bemoedigd. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God. Mijn God, de bron van vreugd. En ze hebben hem nagestaard. Hun pa, hun opa. Haar man. Ze moest hem zaaien in de aarde. En dat ging met verdriet, dat begrijpt u. Maar het kon, omdat de Heere erbij was. Ze hebben hem nagestaard. Ze waren jaloers. Zou ik ook die weg mogen gaan? Die andere familie, van het andere jochie. Ze hadden daar gezeten in het crematorium. Leeg en hol als het was. De klanken van André Hazes, die galmden daar door de boksen heen. En er werd nog wel wat. Ja, er kwam nog zo'n levensloop langs en dat was het dan. Te vrezen dat die man als onkruid is gestorven. Maar gemeente, het komt nog dichterbij. Die akker is het beeld van de gemeente. Van de kerk. Twee mensen die misschien nu vanmiddag letterlijk naast elkaar zitten in de kerk. Twee meisjes op de catechisatie. Naast elkaar. Twee in het jeugdwerk. Of nog dichter bij gemeente. Die akker is ook het beeld van het gezin. Twee soorten kinderen. Het ene verhaal wat je uit de kinderbijbel voorleest. En dat je ziet van bij de een slaat het aan. En de ander is onverschillig. Twee in een gezin. Of misschien nog dichterbij. Twee in één huwelijk. Dat kan ook, gemeente. Dat staat er ook in de Bijbel. Lucas 17 vers 34. Twee op één bed. De een zal aangenomen worden. De ander zal verlaten worden. En samen groeien ze daarop. Op die ene akker. De een als tarwe. De ander als onkruid. Gemeente, de vraag komt op u. Komt op mij af. Op jou, jonge vrienden. Je staat op die akker. Allemaal. Je leven groeit op, maar wat is het leven? Is het tarwe of onkruid? Bent u een kind van het koninkrijk of bent u nog een kind van de boze? Want de oogst is aanstaande. Kom, laten we dat eens gaan bezien. Onze derde gedachte, de oogst op de akker. Want daar loopt het op uit. In de uitleg van de gelijkenis zien wij wie met wie wordt bedoeld. Dat is wel duidelijk geworden. De Heere des huizes, dat was de Zoon des mensen, Jezus. En de akker, dat was de wereld. En dat goede zaad, dat waren de kinderen van het koninkrijk. En dat onkruid, dat waren de kinderen van de boze. En uw vijand, de duivel. En de oogst, nou dat is de voleinding van de wereld. De laatste dag, zogezegd. De jongste dag. Als wij allen de Heere zullen zien op de wolken van de hemel. Want hij komt terug bij zijn wederkomst. Nou, dat is het moment van de oogst. En de maaiers, dat zijn de engelen. En de dienstknechten, wie zijn die dienstknechten dan? Nou, dat zijn degenen die het verkondigen. Toen die discipelen, nu diegenen die het woord mogen verkondigen. Vanavond wordt u deze gelijkenis verkondigd. Het zijn de verkondigers van die ene naam. En van die twee wegen. En van die drie stukken. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Vandaag wordt u deze gelijkenis verkondigd. Opdat u bereid zult zijn op de oogst. Als dat eenmaal daar is. Want dan komt het allemaal voor ons op aan. Hoor maar hoe de Heer Jezus spreekt over de oogst. Laat ze beide tezamen opwassen tot de oogst. En in de tijd van de oogst zal ik tot de maaier zeggen, vergadert eerst het onkruid en bindt het in busselen om hetzelfde te verbranden. Maar brengt de tarwe tezamen in mijn schuur. Dat gebeurt als die oogst definitief wordt binnengehaald. En dat kan nog 1000 jaar duren, maar het kan ook nog 1 week duren. En het kan ook nog 1 dag duren, dat je je adem uitblaast vanavond. En dat je sterven gaat en dan is je lot definitief beslist. En dan gaat het gebeuren dat op die laatste dag Christus de oogst van de tarwe gaat binnenhalen in zijn schuur. En het onkruid, dat zal hij in het vuur verbranden. Ja, het gaat zelfs andersom. Eerst het onkruid. En bind dat dan in busselen, dus in bossen. En je ziet dan gewoon staan bij elkaar, hè? Alles bij elkaar, zo'n touwtje eromheen. Opgeladen op een wagen, weg ermee. Het vuur in. Nou, die opdracht die geeft Christus aan zijn engelen. Want die maaiers, dat zijn die gedienstige geesten van God. Die zullen uitgaan om Gods kinderen thuis te halen. Maar ze zullen ook uitgaan om alle goddelozen in de hel te werpen. Jezus legt het zijn discipelen uit als ze bij hem thuis zijn. Vers 41. De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden. En ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degene die de ongerechtigheid doen. Dus dat zijn al die mensen die als onbekeerd hebben geleefd en onbekeerd zijn gestorven. Die als onkruid op de akker hebben gestaan. Die als de goddelozen die ongerechtigheid zijn blijven doen. Diegenen die volhard hebben in de zonde en die daarin ten onder zijn gegaan. Het avondmaalsformulier noemt diegenen allen die een ergerlijk leven leiden. En wat daar dan ook allemaal maar mee, welke zonde daarmee verstaan wordt. Maar allen die in de ogen van God de Heere vertoornen. En daarmee doorgaan tot het einde toe. Pas op jongens, pas op meisjes, pas op ouderen, dat u daar niet zult eindigen. Want als ik in gedachten die gemeenteleden staan van Oud-Beierland, die nooit hebben gewild dat Jezus koning zou zijn, die worden daar samengebonden en in het vuur geworpen. Wie huivert er niet? Gemeente, dat is uw deel als u onbekeerd blijft. Dat is uw deel als u zegt, ja, maar God moet het toch doen. Moet je gegeven worden. Klinkt vroom, gemeente. Klinkt vroom. Met één grote leugen. Want u zegt, ja, ik wil wel, maar God wil niet. En dan kun je vroom op de huisbezoeken tegen de broeders zeggen. En dan gaan ze dan weer huiswaarts. Met verdriet. Weer mensen ontmoet die met de hakken in het zand tegenwerkten. Het kind werd in je schoot gelegd. Je hebt het van je schoot afgenomen en doorgegeven. Jezus niet nodig. Pas op gemeente. Als u daarin volhardt. Dan zult u eenmaal geworpen worden in het eeuwige vuur. Vorige week. Dat huiveringwekkende feest in Seoul, Zuid-Korea, moest eraan denken. 153. En gemeente, wij gaan niet over het oordeel. We moeten het oordeel aan de Heere overlaten. Maar ik moest wel daaraan denken. 153. Dat is wat anders dan die 153 die in het net van het evangelie worden gevangen. Deze 153 stonden in één keer voor de rechterstoel van God. En wat heb je dan als laatste gedaan? Moet je dan gaan vertellen dat je bij een Halloween party bent geweest? Dat je het beest van de afgrond hebt aanbeden? Misschien zijn er wel die in ongeloof volharden. Pas op. Straks eindigt het in de helse pijn. Eeuwig in die donkerste nacht. En dan zal daar de wroeging zijn. Had ik maar. Had ik maar. En dan zul je alleen staan. Ik hoorde iemand wel eens zeggen in zijn onverschilligheid. Nou ja, dan ben ik met mijn vriendengroep toch nog in de hel. En hij bedoelde dat niet zo grof dan dat het nu klinkt. Maar toen zei ik, nee, je zult niet met je vriendengroep daar in de hel zijn. Alsof daar nog een tweede feest gevierd zou kunnen worden. Je zult daar eeuwig alleen zijn en van God verlaten. En die zware toren van God zal daar eeuwig op je schouders rusten. En je zult in het helse vuur tot in der eeuwigheid worden verbrand. En terwijl je nog blijft leven, had ik maar mijn zonden beleden. Had ik maar gebogen voor de zaligmaker op 6 november. Want het is nog genadetijd. Je staat nog als die halm op die akker. Ja, het is een halm van onkruid. Maar wat de Heere kan in het rijk van de genade, dat is dat hij van die onkruid tarwe maakt. En dan zul je eenmaal worden binnengehaald als dat goede zaad. Daar loopt het op uit. Ziet u wel, gemeente, het is niet de gelijkenis van het onkruid. Het is de gelijkenis van dat onkruid wat daar tussen de tarwe staat, maar het gaat heen naar die oogst. Brengt de tarwe tezamen in mijn schuur. En dan gaan die engelen. Alle kinderen van de Heere zullen worden gevonden. Ook als ze hier op aarde niet meer worden gevonden. Als ze een zeemansgraf hebben gekregen. Maar de engelen weten ze precies te vinden. De Heere stuurt ze erop uit. En ze zullen gedragen worden in die heerlijkheid waar nooit meer nacht zal zijn. Dat is de heerlijkheid van al Gods kinderen. Gemeente, is dat uw deel? Deel jij daarin, jonge vriend? Dat is nou genade. dat de Heere je opzocht in je jonge jaren, de beste tijd. Om zo je jeugd door te mogen brengen in die eenvoudigheid van het zingen, God heb ik lief. Dan zal ook jouw deel daar straks zijn. Wat hier staat in vers 43. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk van hun vader. Gemeente, dat is een heerlijkheid wat niet te beschrijven is. Jezus noemt het blinken als de zon. Wereldse mensen zeggen dat wel eens dat ze zullen schitteren aan de hemel als sterretjes. Maar dat is heel belachelijke taal, gemeente. Dat is zo onbijbels als wat. We zullen niet staan te schitteren als een sterretje. Maar we zullen op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde blinken als de zon. Zoals Mozes die bij God was geweest. Zijn aangezicht blonk als de zon. Maar dan in heerlijkheid en dan in volmaaktheid. Dan zonder enige zonde. Dan zal daar de zon van de gerechtigheid ons bestralen. Dag en nacht. Trouwens, daar zal geen nacht meer zijn. Dan zullen we daar wandelen aan de hand van de levende Heer. Die ons naar de bronnen van dat levende water zal leiden. Dan staat erbij, dan, hoort u het? Niet nu. Nu is het vaak nog zo bedekt met dat kleed van de zonde. Maar dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon. Als dan dat stervensuur komt, dan is die oude Adam definitief afgestorven. En dan, op de jongste dag, zullen de kinderen van de Heere in volmaaktheid hem alle lof en eer geven. Geliefde bruidskerk van Christus, u die door genade hebt leren leven als dat goede zaad, goed omdat het van God is, dit is uw deel in eeuwigheid. De heerlijkheid van Jezus Christus zal op u vallen en dat tot in der eeuwigheid. Wij steken het hoofd omhoog en we zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Halleluja. Amen. 89, het 8e vers.